Dankjewel. Dames en heren, goedemiddag. Ik praat als cultuurhistoricus en ik heb het over collectieve mentaliteiten. Wat vroeger volksaard heette, maar dat is een onzindelijke term. En ik heb het dan met u over hoe wij besturen en hoe wij de dingen doen in bestuur. En hoe het komt dat een land dat geboren is uit moeras en blubber en voornamelijk bestaat uit kooplieden en boeren, erin slaagt om tot de meest welvarende samenlevingen van de wereld te behoren. En dan niet even, maar al even lang. En dat doen ze kennelijk door veel ruzie te maken, elkaar van alles te betwisten, zeer decentraal zich te gedragen. Maar kennelijk is dat toch een formule om in die top te komen en te blijven. En daar ga ik het met u over hebben. Samenwerken is mijn uitgangspunt. Verplicht samenwerken. Ik weet niet of ik dat zo goed begrepen heb, maar ik weet niet of u het allemaal zelf bedacht heeft dat u dat wilde, maar dat doet er helemaal niks toe. Wij zijn van nature buitengewoon uitgerust voor samenwerken. Dat kunnen wij heel goed. We kunnen ook een heleboel dingen niet goed, hoor. Daar gaan we het ook nadrukkelijk over hebben. Maar dat afsluiten van moet dat het zal lukken, heb ik niet bedacht, hoor. Dat is de organisatie. Dus, want zo word je in Nederland altijd bedonderd, hè. Maar ik kan me erin vinden. Nee, u merkt het wel. U merkt het wel. De verenigingsdichtheid in dit land is de grootste van de hele westerse wereld. Daar is goed onderzoek over. Er is geen land in die westerse wereld waar men zich zo in verenigingen organiseert. Dus het is zelfs zo dat wij gemiddeld lid zijn van 5 tot 11 verenigingen in Nederland. Dat is dan van de biljartclub tot aan de politieke partij en alles daartussenin. In de klassieke vorm van die vereniging is er enige terugloop, ook al geconstateerd. Maar het zet zich in verhevigde vorm voort via internet en via alle moderne middelen om verenigingen en gemeenschappen te creëren. En ook daar lopen wij weer helemaal voorop. De vraag is dus ook, hoe komt dat dan dat dat land niet uit elkaar spat? Want dat decentrale, dat ook zeer kenmerkend is voor Nederland, vanaf het begin een federatie van gewesten, van provincies. Zo zijn we ook begonnen, Republiek der 7 Verenigde Provincies. Binnen die provincies toen, in de 16e, 17e, 18e eeuw, hadden ook de steden nog hoge mate van autonomie. He, dus die hadden ook heel verschillende uitgangspunten en regels. Er was eigenlijk maar heel weinig gemeenschappelijks in die federatie. Het leger, he, en dan nog een enkel ding. Maar verder mocht men in hoge mate zelf inrichten wat men wilde. Dus je vraagt je voortdurend af, hoe komt het dat ze niet uit elkaar spatten? U herinnert zich misschien de uitspraak van Job Cohen toen hij burgemeester was van Amsterdam. Kreeg hij het hele land over zich heen, want hij had geantwoord op een vraag wat hij dacht te gaan doen als burgemeester aan het begin van die carrière. Had hij geantwoord, de boel bij elkaar houden. En dat klonk een beetje als op de winkel passen. En dat is niet een verstandige uitspraak voor iemand die in een topfunctie terechtkomt. Maar hij had buitengewoon gelijk, want dat is in Nederland steeds een heel voornaam punt. Hoe blijf je duidelijk maken dat er een gemeenschappelijk belang is? En dan niet alleen in het hele land, maar ook op de andere bestuursorganen, de decentrale bestuursorganen. Hoe pak je de boel bij elkaar? En hoe zorg je dat ze niet allemaal uit elkaar spatten, hun eigen dingen doen? U weet, dat vindt u in de hele Nederlandse bestuursgeschiedenis terug, dat men dus in hoge mate de eigen omgeving inricht. En dat het veel moeite kost om de aansluiting te vinden, bijvoorbeeld de organisatie van het landschap. U herinnert zich wellicht dat minister Pronk ooit, hè, die was toen minister, daarin, ik weet niet meer precies hoe het heet, maar dat hij zich heel terecht opwond over het feit dat Nederland volkomen verrommelde, omdat bij provinciegrenzen en andere grenzen gewoon het beleid ophield en een ander beleid begon. En hoe krijg je dat nou? Nou, dat is een bekend probleem in Nederland. Maar daar staat meteen tegenover dat wij, en dat is eigenlijk de kern waardoor we de boel bij elkaar houden, een sterke koopliedenmoraal hebben. En ook sterke saamhorigheidsgevoelens. Er zit kennelijk deep down toch iets, al heel vroeg, van wat mensen in gemeenschappelijkheid voelen. Al willen ze wel hun directe omgeving zelf inrichten. Maar die andere traditie van die gemeenschappelijkheid, die is ook al erg lang. En die uit zich in de moderne tijd in een enorme festivalisering bijvoorbeeld. Die wordt ook onderzocht en gemeten. Ook daar staan wij weer aan de top. Er is geen land in de westerse wereld, zeg ik er steeds bij, waar die festivalisering zo enorm doorslaat, zou je bijna kunnen denken. Alles wordt in Nederland langzamerhand in festivalvorm ondergebracht. Elk jaar zijn er meer. U weet, dat is begonnen als een muziekverschijnsel voor vooral jongeren, hè, jaren 60. En dat is nu voor alles. Ik las zelfs dat er ook huwelijken in festivalvorm gesloten worden. Dan kun je ook aansluiten. Wacht eens nog op begrafenissen, maar het zal nog niet lang duren dat dat ook gebeurt. De behoefte dus, en daar heb je dus een soort dialectiek. Aan de ene kant dus de neiging om je zeer in eigen kring en lokaal de boel in handen te nemen, dat decentrale. En dat hangt samen, dat roept tegelijkertijd een behoefte op om van tijd tot tijd tegen elkaar aan te knallen. Het duidelijkste voorbeeld is Koningsdag. Op zichzelf een hele curieuze dag, nou ja, tot voor kort Koninginnedag. En is niet de nationale herdenkingsdag van de stichting, dat hebben wij niet. We hebben een zwak nationalisme, maar we hebben een heel sterk regionaal nationalisme tussen aanhalingstekens. Mensen voelen zich veel gauwer Fries of Limburger of katholiek of protestant. En daarna Nederlander. Maar verschijnsel van Koningsdag of Koninginnedag, dat is namelijk niet het vieren van de staat of het vieren van het vorstenhuis. Die kleur hebben we geleend, oranje. Maar wat daar in feite, het is één groot saamhorigheidsritueel. En wat er gevierd wordt is de vrijhandel. En dat is heel opmerkelijk. Dus niet de dood van de martelaren van Willem van Oranje of noem maar op. Of de akte van verlatingen. Nee, waar wij dus primair ons geld mee verdienen, vroeger en nu nog steeds, internationale handel. Dat wordt op die dag gevierd, de vrijhandel. Iedereen doet mee, jong, oud, nieuwe Nederlanders, oude Nederlanders, hoe je dat ook moet noemen. Ze komen allemaal. Het vorsthuis komt ook en die doet ook wat mee, die koopt ook wat. Er wordt een enorme hoop rotzooi verhuisd van de ene zolder naar de andere zolder. Er worden idiote prijzen voor betaald, zowel hoog als laag. Hè, dat doet er allemaal niet toe. En het is een dol feest van saamhorigheid. Het verkavelt zich in de loop van de middag naar het buurt- en het straatfeest en de buurtbarbecue. Dat is ook heel opvallend. Dat gaat ook heel snel de laatste jaren, hè, dat gebeurt. Dus het is eigenlijk deel 2 van de saamhorigheid, die dan dus nog even overgedaan wordt in de eigen kring. En daar, ik heb dat zelf ook nog meegemaakt toen ik jong was en kinderen in die leeftijd, een jonge leeftijd had, dat de hele straat zich klemzoop. En die kinderen vonden dat ook fantastisch allemaal. Er was geen enkel probleem mee. Er werden spelletjes voor georganiseerd, maar de ouders waren halverwege vergeten hoe dat ook weer ging met die spelletjes, doordat ze andere dingen ontwikkelden daar. En dat was in de straat een gebeurtenis. En dan kon je ook zeggen, tot volgend jaar. Want verder was men niet zo druk met elkaar bezig in die straat, maar op dat moment wel. Dus, pardon. Dat is dus een hele zware traditie. Er zit ook een hele lange traditie achter in Nederland. Hè, die dialectiek van aan de ene kant erg zelfstandig, erg op je eentje. En mensen hebben het nog wel eens over verhuftering al, dat doorslaat. Aan de andere kant sterke saamhorigheidsgevoelens en samenwerken. Het is eigenlijk ook het patroon dat natuurlijk in de zuilen een heel sterk accent heeft gekregen. Een beetje dialectiek zat toen iets anders. U weet, dit land is lange eeuwen zeer verzuild geweest. En toen socialisme en communisme kwamen, kwam er nog een eeuw op. Dat bleek uitstekend te functioneren. Die zuilen, je was in Nederland katholiek of protestant. Daar had je nog allerlei soorten in protestant. Je was socialist, humanist, communist, noem maar op. Iedereen zat in een zuil. Als je niet van een zuil was, had je eigenlijk ook een soort zuil van niks. Die hadden hun eigen houvasten, hun eigen rituelen. U weet, dat is zeer snel verdwenen in de jaren 60, 70, 80 van de vorige eeuw. Voor heel veel Nederlanders. Die zijn niet allemaal ongelovig geworden, maar die hebben die oude instituten verlaten. En dat is nu dat vacuüm, hè, dat wij nieuwe houvasten, nieuwe rituelen zoeken. Want die neiging, die drift, die zucht om te binden, die blijft onverkort voortgaan. Die zuilen die bemoeiden zich buitengewoon niet met elkaar, behalve als er geld verdiend moest worden. Dan wisten ze elkaar blindelings te vinden. Maar verder, u kunt zich dat bijna niet voorstellen. Ik heb dat zelf niet zo meegemaakt, ik ben niet in een zuil opgegroeid. Maar mijn vader kwam van de Bijbelbelt, die heeft hij zelf mee gebroken, maar mee verzoend, in Twente was dat. Dus als kind ben ik daar veel geweest en had daar een Bijbelbelt grootmoeder, die daar overigens opoe heette. En ik weet nog goed dat ze mij in een plaatsje vierden dat overwegend protestant was, gereformeerd. Dat ze mij bij de hand nam, de vitrage opzij schoof en zei, Herman, doorloopt een Roomse. Alsof er een amfibie over de straat schuifelde. En dat was niet agressief bedoeld, maar dat was fenomenologisch. van, er was een soort dat in Nederland ook los rondliep en daar moest ik ook van weten. Nou, daar had je er een. Want zo zat Nederland in elkaar op heel veel plekken. Het ene dorp was protestant, het andere was katholiek en dan was er een minderheid van de andere. En die hadden hun eigen voetbalclub en hun eigen muziekvereniging en hun eigen... Ze waren erg gescheiden, maar als er verdiend moest worden, dan wisten ze elkaar te vinden. In dat horizontale land, hè, dus het is erg anti-hierarchisch, erg horizontaal, met allemaal verenigingen die zich allemaal manifesteren, dus ook in de politiek en in het bestuur heel nadrukkelijk, daar groeit een cultuur van veel mening en veel praten. Er is ook geen land ter wereld waarin zoveel mensen zoveel meningen hebben over zoveel dingen en dat ook graag kenbaar maken. Nergens zijn op het aantal, bevolkingsaantal, zoveel praatshows als in Nederland. Op televisie en op radio. En er komen steeds meer. Hè? En dat is altijd hetzelfde, om de tafel zitten en even zeggen hoe het zit. Hè? En dan ook graag met veel kracht. De gedachte dat dit een land is van slappe meningen slaat helemaal nergens op. Dat komt omdat men het resultaat een beetje verward uit al die vaak extreme discussies. Iedereen heeft een mening over alles. Wat het onderwerp ook is, of dat nou gaat over Zwarte Piet, of over asielzoekers, of over Holleder, of Trump, of twee pandabeertjes in Renen, doet er allemaal niet toe. Iedereen heeft een mening en komt dat vertellen, en dat zijn vaak extreme meningen. Het moet zo, ben je gek, het moet zo, enzovoort, enzovoort. Maar goed in ruzie maken kan ook bij de gratie van het feit dat we ook buitengewoon bedreven zijn in compromissen. Dat is werkelijk de compromissencultuur, niet consensus hoor. Wij worden in het buitenland nog wel eens uitgemaakt voor die mensen willen altijd consensus. Er is geen sprake van. Dat is een modieus verschijnsel geweest in de jaren 70 en 80. Vooral, ik heb dat zelf meegemaakt aan de universiteit. Toen was dat dus, maar dat is heel beperkt. Consensus betekent dat je dus net zo lang doorpraat tot je iedereen het eens is. En dat moment dat wordt meestal bereikt als iedereen volkomen lam geluld is. En dan dus ook denkt, oké. Dat, maar zo doen wij het niet. Dat gebeurde wel in dat studentenmilieu. Dat weet ik heel goed. De algemene vergadering. One man, one vote. En dat waren martelende sessies die dagenlang zich aanrekten. Waar dit ook exact gebeurde. Dat men ook dacht van, ik wil er vanaf, ik wil naar huis, ik moet naar de wc. Noem maar op, ik ben het ermee eens. Maar dat is helemaal niet typerend voor Nederland. Ook nooit geweest. Wat wel typerend is, dat is het compromis. Inschikken. Marchanderen, schipperen vanuit al die extreme meningen. Marchanderen, schipperen en dan iets vinden. En dat gebeurt in de korfbalverenigingen, dat gebeurt ook in de ministerraad. Dat men op die wijze nadrukkelijk zijn meningen kenbaar maakt. En dan zegt, we moeten wel verder. En dan krijg je dus dat moment van inschikken. Dat is ook het mooie van besluitvorming in Nederland altijd. Dat men zich daar dan uiteindelijk in kan vinden. Je begrijpt dat soms als buitenstaander niet vanuit die zeer extreme meningen die ook kunnen opduiken. Ik denk, hoe krijg je daar nou een compromis tussen? Nee, dat kunnen wij, want daar zijn we in getraind. Gaat het besluit, de hoogste waardering die zo'n besluit kan krijgen is altijd, daar kan ik wel mee leven. Wordt graag gezegd in Nederland, daar kan ik wel mee leven. Gaat het goed met het besluit, dan is iedereen erg trots, hè, daar heb ik hard voor gevochten. Gaat het slecht met het besluit, dan kan elk van de aanwezigen ook zeggen, het is niet precies wat ik bedoelde. Dat klopt, zo'n besluit is nooit van één persoon. Het is altijd van die groep die die bevoegdheid heeft en de plicht om die besluiten te nemen. En dat is altijd heel opmerkelijk en ook heel handig aan Nederlandse besluiten, omdat je niet iemand in de ziel kwetst als je het besluit gaat herzien. Want in Nederland, er is ook heel goed onderzoek over, dus bestuurlijke besluiten. Dat is heel interessant onderzoek, wat ermee gebeurt. U weet dat geen enkel besluit vast ligt. Al zeg je dat, ja, dit we hebben besloten. Nooit. Komt een andere regering, komt een andere druk, en dan wordt er altijd koud gemorreld worden. In Nederland levert dat de minste problemen op. Want dat kan ook heftige problemen opleveren als iemand zich identificeert met een besluit. Dus mijn Franse presidenten zijn daar goed in. Die staan bijna huilend op de televisie. Omdat ze gekwetst zijn. Dat is hun land, hun besluit, hun visie. En het idee dat iemand daaraan morrelt of aan twijfelt, dat is dan onverdraagbaar. U kunt die sfeer kunt u natuurlijk vaststellen in de coalities waaruit onze regeringen bestaan. We hebben altijd coalitieregeringen. En daar speelt zich dat af, dat proces, hè, elke keer weer. Waarbij je zelf niet goed begrijpt dat tot een regeerakkoord ooit kan komen. Je moet eens opletten hoe in verkiezingscampagnes men elkaar uitscheldt in dit land. Dat is niet mis hoor. Dat is, en dat zijn dan mensen die daarvoor vriendschappelijk hebben samengewerkt en dat daarna overigens ook onverkort voortzetten. Maar die schelden elkaar in de verkiezingscampagnes uit voor draaikont en leugenaar. Dat zijn niet als ik met omga in mijn werk en ze noemen mij een leugenaar, vind ik dat toch wel een forse beschuldiging. Maar dat blijkt verder geen probleem te zijn. Men trekt zich terug op een landgoed, trekt een trui aan, een spijkerbroek, sluit zich een weken op enzovoort. En komt naar buiten, de pers zit er achteraan. En dan zegt de pers wel eens, u noemde hem toch een draaikont. Toekomst, blik op toekomst gericht houden, hè? Weet je, helemaal voor elkaar. En dat is ook maar goed dat dat zo gaat. Want bedenkt u goed dat dat wel een zo erg welvarend en hoogwelbevindend land oplevert. Overigens niet voor iedereen hoor, in elke eeuw. Er zijn altijd vrij grote groepen geweest die daar niet van profiteren tot en met nu. U heeft een paar weken geleden dat gezien, die cijfers gehoord van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat er dus honderdduizenden mensen zijn, ik meen iets van 400.000 of 500.000, die onder de armoedegrens zitten. En die een baan hebben. Want dat is dus het meest bizarre. Ze hebben wel een baan, maar dus het zijn geen daklozen of zo. En dat er 200.000 kinderen zijn die daar ook onder lijden. Dat zijn die kinderen die niet mee kunnen op schoolreisje. Wat toch verbijsterend is in Nederland. Overigens gebeurt dat nooit hoor op basisscholen. De juffen, want het zijn meestal juffen. Ik heb een dochter en die is ook juf op de basisschool. En die betalen dus nooit zelf om zo'n kind mee te krijgen. Want dat kan niet. Dat wil je ook als juf niet. Dat even die kinderen niet meegaan. Maar ze kunt het niet betalen. Dus als ik het over die dingen heb, heb ik zelf de behoefte om wel even de hele tijd te zeggen. Er zijn wel groepen die daar niet echt van hebben kunnen profiteren. Hoe maken ze dan zo'n regering? Hoe hebben ze dat in deze regering gedaan? Ja, daar zit, denkt u aan de ethiek, de stervensethiek. Daar zit D66 in en daar zit de ChristenUnie in. En die hebben wat stervensethiek betreft, staan die haaks op elkaar. Dus hoe krijg je dat in een regeerakkoord? Hoe staat dat er dan nu in? Weet u hoe ze dat doen? Zo gaat het altijd. Er wordt altijd gezegd. Je kunt het toch niet zeggen, het geldt alleen voor een beetje sterven of zo. Nee. De minister-president zegt, heeft hij dit geval ook gedaan, dat dit een buitengewoon gewichtig punt is. Dat de grootste aandacht van de nieuwe regering verdient. En ook zal krijgen. En omdat het zo'n gewichtig punt is, is het noodzakelijk om eerst meer informatie in te winnen en advies te vragen bij 6 commissies die hij meteen met name noemde, omdat wij daar niet zomaar in kunnen treden. Er is al maanden en jaren daarvoor gepraat hoor, over dit. En er is veel al onderzocht, maar op deze wijze moeten wij dat nog tegemoet zien. En er moet ook veel meer voorlichting komen. Ook dat werd ook meteen vastgesteld. En dan komt er na een jaar, en dat staat in het akkoord. Want anders kan het niet. Dat haakt even die partijen af natuurlijk, want het zijn juwelen voor die partijen. Nou, zo staat erin. Nou ja, en dan komt na een jaar of zo, dan komt iemand uit de oppositie in de Kamer of een van de regeringspartijen. Het is overigens net gebeurd, hè? Mevrouw Dijkstra van D66 heeft dan de bel getrokken. Hoe zit het ermee? Ja, dat is dan de vraag. En dan zegt de minister-president, wat ik nu zeg verzin ik hoor, maar zo gaat het in de vorige keer gaat altijd. Dan zegt de minister-president, dat is nu toevallig, het ligt juist op mijn bureau, ik heb het gisteren ontvangen. Het is een buitengewoon belangwekkend rapport. Het overtreft mijn verwachtingen. Alle dimensies van de problematiek worden hier zorgvuldig in belicht. Het is in een internationaal perspectief geplaatst. U kunt het zelf het vervolg wel bedenken. En daarom leggen wij het eerst voor aan 4 commissies voor advies. Omdat wij advies willen hebben hoe wij dat in de Kamer gaan brengen met u. Vanwege de zorgvuldigheid en de impact die het op de Nederlandse bevolking heeft. Nou, mevrouw Dijkstra is nu begonnen al, hè? Hoe zit het ermee? En meteen de minister kwaad overigens. Die was even kwaad. Ze zei, hoe zit het dan met die voorlichting? Daar heb ik niks van gemerkt, dat zou jullie toch doen. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Maar dit is zomaar een actueel voorbeeld. Maar u kunt dat in elke regering, en alle coalities. Anders kun je niet regeren in dit land. Want dit zijn geen slappe partijen die allemaal programma's hebben die allemaal op elkaar lijken. Nee, hup. Maar je moet technieken ontwikkelen, culturen ontwikkelen waarmee je dat voor elkaar krijgt. De tweede, de pijlers waarop deze mentaliteiten rusten, die kent u natuurlijk, dat is de handel. Wij zijn kooplieden, we hebben een koopliedenmoraal ontwikkeld vanaf de 14e eeuw. Dat was heel ongebruikelijk en heel nieuw. dat gebeurde. He, want overal was de adel en waren dynastieën. Niet, maar hier namen de kooplieden het als het ware over. Vanaf de 14e eeuw. Eerst Vlaanderen-Brabant, toen naar het noorden. En die ontwikkelden een koopliedenmoraal. En dat is daar. Heb je dus al dat marchanderen, dat tegemoetkomen. Daar komt ook die tolerantie vandaan. Niet omdat wij fraaiere mensen zijn. Maar omdat dat een primair belang is. Van als jij handel wilt drijven, dan drijf je in principe handel met iedereen. En niet met iemand die precies hetzelfde denkt of gelooft als jij. Dus die tolerantie van die openheid, die wortelt ook daarin. Maar die pragmatiek van compromissen maken, komt ook uit de waterschappen. U weet, die hebben een buitengewoon lange traditie. Een buitengewoon interessante traditie. Hoogheemraadschappen heten ze ook al in de middeleeuwen. Vanaf de graven van Holland tot en met het huidige kabinet probeert men deze bestuurslaag weg te krijgen. Zeer opvallend, dat is een continu in de Nederlandse geschiedenis aanwezig. Proberen vanuit het centrale bestuur om die waterschappen weg te krijgen. Het lukt nooit, maar het is interessant, er komen er wel minder. Hè. Er waren er honderden in de middeleeuwen, in de lage landen. En daar worden diezelfde mentaliteiten gekweekt. Daar zitten direct belanghebbenden in de middeleeuwen zitten daar bij elkaar. Daar zitten boeren, daar zitten projectontwikkelaars, om ze zomaar even te noemen. Daar zitten monniken, die ook een hele eigen inbreng hebben op het droogleggen, exploiteren en bedijken van het land. Omdat zij daarmee denken Gods schepping te voltooien. Dat hadden ze in de middeleeuwen bedacht. Dat God met opzet de boel niet afgemaakt had in die 6 dagen. En dat zijn uitverkoren kinderen alsnog dat moesten gaan voltooien. En dat is in Nederland gretig opgenomen. Want in die moerasblubber zag je duidelijk dat dat niet af kon zijn. Dus ook de dominees nemen dat over in de 16e eeuw. Noemen zich onderaannemers van God. Moet je voorstellen, letterlijk onder. Wij gaan doen wat hij van ons verwacht. En daarom heeft hij het hier zo'n rotzooi laten wezen. Hè, dat wij dat kunnen doen. En daar groeien diezelfde mentaliteiten. Want die mensen die krijgen alleen maar ruzie over hoe het moet. U weet dat een van de wereldwonderen is de West-Friese omringdijk. Die ligt daar in Noord-Holland, ongeveer 150 kilometer lang. Je kunt er overheen fietsen. Dat is echt een wereldwonder. Dat hebben ze gebouwd circa 1325 voltooid. En van die projecten zijn hier en daar notulen bewaard. En die laten alleen maar ruzie zien. Alleen maar ruzie. Maak voortdurend ruzie. Jij moet meer belasting betalen dan hij. Waarom moet ik meer belasting betalen? Bij jou groeit het koren hoger. Dat komt omdat ik harder werk dan hij. Ik krijg een boete omdat ik harder werk. Lijkt het VVD-programma wel. Lijkt een boete omdat ik harder werk. Jij moet s'nachts waken lopen voor opkomend water. S'nachts liep men waken. Weet je niet dat ik een houten been heb? Heb jij een houten been? Sinds wanneer heb jij een houten been? Laat eens zien. Ja, ik laat aan jou mijn houten been zien. Dat gaat maar door. Braaf opgetekend. Notuland. Maar ze nemen wel een besluit. Ze nemen elke keer een besluit. Want als je niet een besluit neemt, dan sta je de volgende dag met je nek in het water. Dus die training in compromissen vinden, tussen standpunt, die komt zowel uit die handel als uit de exploitatie van het land, de waterschappen. En dat zijn zware fundamenten van de Nederlandse samenleving. En die hebben deze mentaliteiten dus een enorm sterk karakter weten te geven. Nou, dan zijn wij ook buitengewoon anti-hierarchisch, zoals u weet. Dus die vrijheid van meningsontwikkeling. Daar zit weinig rem op. Dat weet je met met al die praatshows op de radio, televisie enzovoort. Dat mensen zijn fruit dit en dat. Niks met top. Hoezo top? Wat top? Oppie toppie, allemaal top. Dus dat is helemaal, ligt daar geen respect. Iedereen trekt zijn bek open en vertelt ervan. We hebben weinig ontzag en boodschap aan hiërarchie. Dat is een apart probleem als je in bestuurlijke functies zit en vooral bij leiderschap. Niet alleen bij bestuur hoor, ook in bedrijfsleven, aan de universiteiten, doet er niet toe. U weet dat leiders, gekozen leiders, moeten in Nederland over speciale gewoonheidsexercities beschikken. Gewoon uitdragen, dat is maar een gewone man, een gewone vrouw zijn. De zakenvrouw van het jaar, moet u opletten, wordt elk jaar altijd de zakenvrouw van het jaar gekozen. Dat is een bijzondere vrouw natuurlijk, die op een bijzondere manier daar in het bedrijfsleven aan de gang is. Maar die wordt altijd door het Nationaal geïnterviewd. En dan zegt ze altijd in de eerste zin, ik durf daar dus op te wedden, dat het ook weer goed is. Ze altijd zegt, ik breng zelf de kinderen naar school en loop geregeld bij Albert Heijn. Dat is iets wat zeer op prijs gesteld wordt in Nederland. Hoort bij de rituelen, dat je dat even duidelijk maakt. Maar het gaat niet alleen naar vrouwen, het is mannen net zo goed. U weet dat een nieuwe minister, een nieuwe rector magnificus, een nieuwe secretaris of wat dan ook, die voor het eerst verschijnt voor het publiek, het meeste succes heeft als die struikelend het podium bereikt, verkeerde stropdas, spectaculaire schoenen, enfin allerlei afwijkende dingen heeft die hem als een gewoon mens typeren. Stotteren helpt ook heel erg. En vooral als hij dan zwaar over het katheder leunt en zegt dat hij zich na lang aandringen heeft laten overhalen deze moeilijke taak te aanvaarden, dan slaan er warme golven van sympathie door de zaal. Niet omdat wij zo'n aardig volk zijn, maar omdat elk van de aanwezigen dan kan denken, dat zou ik beter doen. En dat is namelijk heel erg essentieel. Als je dat dus weet aan te brengen, dan zul je het heel ver brengen. Dat wordt in Nederland dus ook, het anti-hierarchische, treft u op elk vlak aan. En dat heeft natuurlijk met die nederzettingsgeschiedenis van meet af aan te maken. Burgers, gildeleden enzovoort. Ik heb twee kleindochters ook. En die zijn in de leeftijd van de hoogste groep. En die zitten nu op het VWO. Dus de eerste in de eerste klas. En die kwamen tot mijn verbazing dat ook de basisschool al het geval was met een van de dingen die niet veranderd is in Nederland, namelijk de klassenfoto. Verder is alles veranderd, maar te vergelijken met mijn jeugd dan. De klassenfoto. En dan komen ze, deze al op de basisschool, komen ze met van die verkneukelende gezichten, komen ze met die klassenfoto aan, naar opa en oma. Ik ben opa. Opa en oma. En dan, want dan is er een spel. En dat spel is dat opa en oma moeten raden wie is de juf. En ik verzeker u dat dat niet meevalt. Want juf doet ook mee, duidelijk. En die heeft staarten en die zit ook er precies ergens tussen op de tweede rij. En dat is een enig spel. Maar zo'n spel is niet toevallig. Dat komt niet toevallig ergens vandaan. Dat is die behoefte om van onder elkaar, bij elkaar. Ik verbeeld me niks. Wees maar niet bang dat ik me iets verbeeld. Dat is in Nederland heel belangrijk. Die heeft verbeelding. Nou, dan kan je het wel vergeten met je carrière. Dat is helemaal verkeerd. Ik was nog niet zo lang geleden en ik zeil nu naar de afsluiting. Ik was nog niet zo lang geleden in Leeuwarden. Daar moest ik 's ochtends iets doen. En ze hadden mij de avond daarvoor ondergebracht in een hotel. WTC Hotel te Leeuwarden. Is nog niet zo oud. Ligt aan de rand. Nou, Leeuwarden ze begrippen heel hoog. 8 verdiepingen. En op de bovenste verdieping is het heel goed restaurant zitten trouwens in. En daar ging ik 's ochtends ontbijten. En, nou, ik zat ontbijten. Er liep van het mooie personeel. In van die pakjes allemaal. Dus echt helemaal voor elkaar. En een van die dames vroeg aan mij, heeft u goed geslapen? En ik zei, ik heb uitstekend geslapen. En toen zei ze iets terug wat ik nog nooit, waar ook ter wereld, door een lid van het personeel heb horen terugzeggen op zo'n antwoord. Zij zei toen namelijk tegen mij terug, ik ook. En daar moest ik lang over na, niet me too hoor, daar heeft er helemaal niks mee te maken. Maar zei ik ook. Dus, en daar moest ik erg over nadenken toen ik verder zat te ontbijten. Ik zei, wat vreemd. Dus ik loop naar haar toe, naar afloop, en ik zeg van, zegt u dat wel vaker? En toen zei ze, nee, alleen als het waar is. Dan maakt ze het nog sterker. Maar u begrijpt wat daar gebeurt. Dat is, zij verlaat haar rol. Dus je speelt een rol als je in de horeca werkt, en ondergeschikt. Daarom is dat in Nederland ook altijd een beetje een moeilijk beroep. Hè? Want je moet je onderschikken naar de wensen van de gast. En daarbij horen vragen als, heeft u goed gegeten, heeft u goed geslapen, dat soort dingen. Maar het is niet de bedoeling dat je dan met je eigen hebben en houden dan er ook in komt en zo. Daar hebben wij in Friesland niks mee te maken. Ik bedoel, als jij lekker hebt geslapen, ik ook. Hè? Net zo belangrijk. Dus ik heb daar niks op tegen, maar het is heel typerend. Het is heel typerend om je dus op voet van gelijkheid te begeven met de klant. Nou, nogmaals, ik vind het allemaal best. Maar de verwarring, die ligt toch een beetje voor de hand. Sluit af. Wat wij heel goed kunnen, is om de tafel zitten en praten. De ideeënrijkdom in dit land is heel hoog. Dat moet u vasthouden. Want als je je afvraagt, waar komt die welvaart en dat welbevinden dan vandaan, dan heeft dat iets te maken met wat we voor elkaar krijgen. En dan is het niet alleen die handel, maar alles wat er verder bij hoort. Er is geen land ter wereld met zo'n inwonersaantal, 2 miljoen in de Gouden Eeuw, 17,5 miljoen nu, die zoveel op tafel heeft gelegd in de wereld als Nederland. Al vanaf de late middeleeuwen. En dan heb ik het niet alleen over schilderkunst of watertechnologie, maar ook over economie, over architectuur, over ballet, over sport, niet te vergeten. Spelen wij in de wereldtop mee voortdurend. Dat is heel vreemd voor zo'n klein land. En dat is alleen maar te verklaren door die ideeënrijkdom. En die ideeënrijkdom is alleen maar te verklaren door het feit dat zoveel mensen meedoen in dat relatief horizontale land. En dat er zoveel organen zijn waar men om de tafel zit en podia aanbiedt. En podia vaststelt. En mensen dwingt om dus hun ervaringsdeskundigheid en hun deskundigheid sowieso in te zetten bij wat de vereniging of de instelling of het bestuur verplicht is te doen. En van plan is te doen. En dat is die bron, naar mijn mening, van die vruchtbaarheid en van die welvaart en dat welbevinden. En er zitten allemaal mitsen en maren bij, want hier krijg je meteen het verhaal van, ja, iedereen vergadert zich hier een ongeluk en die eindeloze gezeur en gezanik. Nee, dus je moet ook een duidelijke vergaderdiscipline hebben. Maar daar kunnen we het aan het eind nog wel over hebben, hè, van hoe kun je dat nu waarborgen? Maar dan ligt, wat mij betreft, ligt daar de kern. In dit land wordt vanaf de bodem tot aan de top worden een heleboel mensen betrokken gemaakt en worden uitgedaagd om hun mening naar voren te brengen en hun ideeën. En dat is wat er om al die tafels steeds gebeurt. Uitdagen, ook in die praatshows. Uitdagen. Van, en dan ga je op je tenen staan, je voelt je uitgedaagd en dan komen er allemaal ideeën. En daar gebeurt niet meteen wat mee, maar ze scheppen een sfeer. En ze scheppen een houding, een attitude die steeds gericht is op je hoofdgebruik. Dit heeft allemaal tegenkanten, ik zei het al. Het heeft ook al tegenkanten en dat is ook een interessante invalshoek op de Nederlandse geschiedenis. Dat je ziet dat er vaak problemen ontstaan in Nederland bij de uitvoering van wat er bedacht is. Want daar houden we niet zo van. Dat is niet creatief genoeg. Dus de controle, en we houden ook niet van controleren. Daar ben ik niet voor aangenomen. Hoor ik, sorry, ik heb bestuursfuncties aan de universiteit gehad. Ik ben decaan van faculteit geweest een tijd. En dan weet ik al dat al die gebouwen die we bij de UvA in Amsterdam hadden, door de hele binnenstad door, hè, dat is nu aan het veranderen, maar er allemaal portiers zaten. En dan wilde je op een gegeven moment dat ze dingen controleerden. Daar ben ik niet voor aangenomen. Dat was een hele duidelijke reactie altijd. Hè. Dat was niet interessant. Maar als je ze betrok bij van, maar hoe moet dat dan? Hoe moeten we dat dan doen? Dan gebeurden er ineens weer allemaal dingen. Dus dat was heel essentieel. Ik sluit af. Wij zijn wat samenwerken. Wij zijn eigenlijk het land van het MKB, dus midden- en kleinbedrijf. Veel samenwerken, maar het moet niet te groot worden. Want bij grote bedrijven, dat heb je met die internationalisering, krijg je dus hiërarchisering. Hè? Internationaal moet al gebeuren. Hiërarchisering, en daar zijn wij niet goed in hiërarchie. En dan loopt ook de boel voortdurend fout. Maar daar ga ik nu verder niet op in. Ik sluit nu echt af. Vertrouwen me langzamerhand niet meer. Ik heb wel eens bedacht dat Nederland een nieuw motto moet hebben onder zijn wapen. U weet, we hebben onder die leeuwen staat een motto, hè, dat hoort bij alle landen. En daar staat in het Frans, je maintiendrai. Dat vindt trouwens niemand erg in Nederland, hoor. Maar dat betekent ik zal handhaven, zoals u weet. Maar wie die ik is en wat die helemaal zal handhaven, dat weet langzamerhand niemand meer. Dus mijn voorstel is om daar een nieuw motto onder te zetten dat veel meer appelleert aan wat wij nu doen en wat ons bezielt. Als nieuw motto onder het wapen moet kunnen. Dat is iets wat je bij de patatkraam hoort en in de ministerraad. Iedereen zegt het elke dag, ja, moet kunnen. Het betekent ook, en dat is het aardige van dat motto, het betekent ook, ik ben het er zelf niet helemaal mee eens, maar het moet kunnen. En daar heb je die tolerantie weer. Dank u wel.
Ja, je komt natuurlijk aan het einde straks nog weer even terug, hè, voor de wrap-up. Maar misschien is er nu al een vraag naar aanleiding van dit verhaal. Ja.
Nee, ik voel me af dat...
Zeg nog even wie je bent.
Oh, Mike Meijer van het ministerie NRV.
Ja.
Ik voel me af of het eindeloze gemopper en gezeur in de samenleving eigenlijk ook een onderdeel van dat ritueel is.
Ja. Daar breekt u mij de bek nu open. Dus ik moet nu ook proberen om dat heel kort te zeggen. Ja. Maar ik kan dat heel makkelijk verwijzen. Ja. En dat is namelijk een van de verbijsterende dingen in Nederland. Dat je ook zelden een land vindt waar mensen zo ontzettend lopen te klagen, te kankeren, te schelden, niks deugd, waardeloos. Toe. U kent dat uit de enquêtes van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Die houden elke 2 jaar, ze doen een heleboel dingen, zoals u weet. Elke 2 jaar ook een enquête over wat Nederland, wat Nederlanders van hun land vinden en wat ze van de toekomst verwachten. Staat de uitslag altijd in de krant. Die is dus al vanaf de vorige eeuw elke twee jaar hetzelfde. Dus dat, je hoeft de hele enquête niet te houden. Het is meer een bevestiging van wat we al weten. Maar buitenlanders begrijpen niets van de uitslag van die enquête. Want er wordt dus bijna op alle vragen zwaar gescholden. Wat vindt u van de regering in Den Haag? Zootje zwakzinnigen die geen normale baan kunnen vinden. Wat vindt u van de zorg, de ziekenzorg? Eén bende oplichters die het bloed onder je nagels weghalen. Ja, het verkeerde bloed dan. Als je wat het maakt dat je in Duitsland of Frankrijk komt, dan heb je nog een kans op genezing. Nee, lukt je ook niet, want de files, de wegen zitten verstopt, zijn zo te stom om op te lossen in Den Haag. En wat verwacht u over 25 jaar van het land? Dat het wegzakt in de blubber. Kijk maar naar de metro in Amsterdam en in Oost-Groningen, dondert de boel ook in elkaar. En dan volgt de laatste vraag, en die luidt, hoe zou u tot slot uw persoonlijk welbevinden omschrijven? En dan zegt circa 82% elke twee jaar weer, zeer tevreden. En daar begrijpt buitenlanders niks van. Wij wel, want dat is dat verhaal van decentraal. Nou ja, u weet het, met mij gaat het goed, het land is waardeloos, deugt niet. Dat klopt, en dat heeft hier dus mee te maken. Nou goed, anders...
Uitstekend, een andere vraag misschien. Goed, dan gaan we voor nu afronden. Ja, de zon die komt
Ja, ik denk straks... dit is geen rozenkruid, het gebaar
nee,
hoor.
Precies. Nee,
dit
precies.
Was de zon.
Oké.
Nee, ik ga zitten.
Ja, mooi.
De universitaire en de museale wereld. Wat er met het Rijksmuseum aan de hand was, een eindeloos project waar op een gegeven moment niemand meer greep op had, dat steeds verder werd uitgesteld. Ja, het gaat wel open, wanneer dan? Ja, dat kunnen we helaas niet zeggen. Maar goed, in die sfeer ook de gigantische overschrijdingen, die wel aangeven dat er in die tradities, en ik stipte dat al even aan, maar ik vind dat dat veel meer aandacht moet hebben, dus nogal problematische punten zitten bij schaalvergroting en bij verantwoordelijkheid. Er wordt veel samengewerkt, maar er is nogal eens onduidelijkheid over wat er dan nog boven zit, wat dat coördineert en wat voor bevoegdheid dat heeft. Een heel groot voorbeeld daarvan was de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Daar was dus ook enorm gedoe over op een gegeven moment. U weet dat daar de huizen in elkaar begonnen te zakken op de Vijzelgracht en historische panden ook. Enfin, er waren nog allerlei andere problemen voortdurend. En als u dat eens volgt, wat er toen allemaal in de kranten kwam en naar buiten bleek, toen bleken daar drie partijen onder de grond bezig te zijn, met volstrekte onduidelijkheid van wie daar de coördinatie had. Dat die buizen elkaar gevonden hebben, want ze begonnen dus uit het zuiden en uit het noorden, is een wonderlijk toeval, waarvan hogerhand op toegezien moet zijn. Maar dat zat er niet in als je dat leest, hoe het bestuurlijk proces daarachter zat. Dat is heel kenmerkend voor Nederland. Dus het punt van de verantwoordelijkheid, want als je dus met elkaar voortdurend dingen doet en besluit en tot besluitvorming overgaat, dan is de verantwoordelijkheid, dus zelfs al op dat hele eenvoudige punt van dat iedereen kan zeggen, het is niet precies wat ik bedoelde, betekent eigenlijk ook dat je afstand neemt van een zekere verantwoordelijkheid voor dat besluit. Dat neem je formeel wel, maar in feite voel je dat niet zo sterk. Ja, dat is een voordeel, maar dat is ook een nadeel. Nou, ik heb zeer aangedrongen op die ideeën. Rijkdom, dat is voor mij een heel centraal punt. Elkaar uitdagen voortdurend. Maar dan moet je dat wel op de goede manier doen. Want anders krijg je weer contra-effecten. En dan wordt het contraproductief. En dan gaan mensen zeggen van, jeetje, weer vergaderen. God, moet weer, dat kan niet eens aan. Ik kom nooit goed in mijn werk, want ik moet voortdurend enzovoort enzovoort. Nou, dat betekent dat je daar, en dat kan, dat is ook helemaal niet zo moeilijk. Om daar gewoon discipline in te leggen. Hè, hoe je dat regelt en hoe je in welke fase je zit, in welke termijn en hoe je het afsluit. En dat is een kwestie van discipline en hoe je knopen doorhakt, want dat moet je op een gegeven moment wel doen. Het aardige is altijd dat in de Nederlandse politiek altijd geroepen wordt in de verkiezingscampagnes, er moet een sterke man komen, er moet een sterke vrouw komen, er moeten knopen doorgehakt worden. Hè? Vanuit de gedachte dat dat dus niet gebeurt in Nederland. Nou, dat gebeurt wel. Maar het aardige is dat zo'n man of vrouw er nooit komt. Uiteindelijk komt er altijd, dat zijn al onze premiers, hè, van na de Tweede Wereldoorlog, maar daarvoor ook al. Na de Tweede Wereldoorlog wordt het steeds duidelijker. Het zijn bruggenbouwers, Lubbers, Kok. Nou, Mark Rutte lijkt wel zo gecomponeerd te zijn al op voorhand. Hè. Bruggenbouwers, verbinders, die zorgen dat je dus de boel bij elkaar houdt en dat je inderdaad ook dat samenwerkingsniveau op een juiste manier aangaat. Creëer podia. Daar zijn we op zichzelf al heel goed in. Maar dat is namelijk heel belangrijk. Dat je podia hebt waar mensen op allerlei manieren elkaar kunnen uitdagen. En van gedachten kunnen wisselen. Maar vooral dus ook elkaar kunnen uitdagen. Hebben jullie niet gedacht aan dat? En gelukkig zijn Nederlanders niet zo fijngevoelig. Hè? Schande en eer, dat zijn culturen, horen bij adel en bij geestelijkheid en bij hiërarchieën. Daar hebben wij niet zo'n last van. Die erfenissen dragen wij niet mee. Ja, we kunnen wel beledigen en beledigd voelen, maar in die scherpte van in je eer gekwetst zijn. Nou, we merken het aan de andere culturen die ook in Nederland komen en zijn, en die dus ook hun culturen meenemen, dat bijvoorbeeld eerkwesties daar veel sterker leven vanuit hun tradities dan bij ons. En dat leidt nogal eens tot botsingen. He, dat wij geen begrip. Maar het geeft tegelijkertijd aan dat wij dus die cultuur veel minder hebben en veel pragmatischer zijn. Dat hoort niet bij kooplieden en burgers. Dat is ook niet handig om dat te hebben. Nou, daar moet je dus goed op letten dat we ons nogal wat kunnen veroorloven. Maar zorg dat je die podia dus creëert en dat je mensen de kans geeft om ook hun ervaringsdeskundigheid te gebruiken en in te zetten. Want daar is in Nederland veel moois mee gebeurd. Ik wijs er nogmaals op dat ook in die fusies, en dat je daar iets van moet leren. En dat dat ook hopelijk gebeurt. Dat gaat ontzettend vaak fout. En u weet dat dat ook weer teruggaat. Wij zijn heel goed in samenwerken. Dus je kunt in samenwerken, kun je natuurlijk hele grote projecten opzetten. Op basis van samenwerking. En dat betekent gelijkwaardigheid. Als je ziet wat in die samenwerking van universiteiten, in die fusies van universiteiten en hogescholen, van ziekenhuizen, nou dat hoeft allemaal niet. Allemaal schaalvergroting. We moeten in de wereld meedoen, dus wij moeten ook internationaal schaalvergroten. Het gaat zo vaak, daar zijn wij niet goed in. Daar zitten geen tradities achter. Nogmaals, omdat je in die grote bedrijven hiërarchie krijgt. En hiërarchie, daar houden wij niet van. En dat kunnen we niet goed. En het is niet alleen bij universiteiten, hogescholen of ziekenhuizen. Het is bij advocatenkantoren. Het is bij accountantskantoren. Het is bij banken. Als u ziet wat daar eigenlijk allemaal gebeurt. En wat er naar de smaak en ook naar de juridische smaak allemaal fout gaat op dat niveau. Is dat echt verontrustend. En moet je toch terug. En u weet dat een heleboel van deze enorme organisaties ook weer ontbonden worden. Universiteiten en hogescholen gaan weer uit elkaar. Die hebben een paar praktische, pragmatische dingen, houden ze gemeenschappelijk. Maar verder willen ze toch weer duidelijk terug naar hun eigen identiteit op basis van samenwerking. Nou, en dan moet u denk ik ontzettend uitkijken voor identiteitspolitiek. Want dat gaat erg sterk spelen. Dat speelt in de hele wereld. En dus ook heel nadrukkelijk in de westerse wereld. Misschien daar nu nog wel het nadrukkelijkst. En dat betekent dat mensen steeds meer op hun strepen gaan staan en zich terugtrekken. En dat is heel lastig, want daar houden wij niet van en daar zijn we ook niet goed in. Wij zijn juist goed in het verbinden, in internationaal optreden en in dus die verenigingsverbanden die elkaar voortdurend opzoeken en uitdagen. Nou, u weet wat dat is. Het gaat vaak gepaard met nostalgie. Je schermt je af. En je gaat naar het eigene op zoek. En dat eigene probeert men te definiëren. Dat lukt nooit. Maar dat men voelt, het is sentiment. En dat betekent altijd het uitsluiten van nieuwelingen en van vreemdelingen, van nieuwkomers. Die overigens ook gewoon staatsburgers zijn. Dat is wat bij Brexit gebeurt. Dat is wat Trump doet. Dat is wat Alternatieven voor Deutschland doen. En er zijn nog veel meer voorbeelden van te noemen. U weet dat Alternatieven voor Deutschland hebben de leus Deutschland soll wieder verdeutschen. De doodeng. Wat bedoelen ze dan? Ze bedoelen gewoon de oude waarden. En dat was toen er nog geen vreemden allemaal kwamen. In Engeland hebben ze het in het kader van Brexit over good old England. En dan doemt ook weer dat beeld op van toen we onder elkaar waren. En toen we zelf de baas waren nog in ons eigen land. En dan wordt er verwezen naar al die oude Engelse gewoonten. En dan zie je de pubs al in de dorpen en afijn, de Oxford. En u kent al die detective series die de KRO uitzendt. Dat prachtig, je wilde meteen heen, hè, naar die pubs en de klimop en de riviertje dat er doorheen kabbelt. Dan moet u wel accepteren dat er 3 lustmoorden per week gepleegd worden in die dorpen. En hoe die Engelsen dat zelf verbinden, begrijp ik helemaal niet. Want good old England, dat is werkelijk heel erg. Nou, Trump heeft het over America for the Americans. Daar bedoelt hij niet de Indianen mee, maar daar bedoelt hij de settlers mee. De 17e eeuwse settlers vanaf dat moment. De blanken die daar zijn begonnen. En daarnaast allemaal die identiteitspolitiek zie je dus ook op kleinere schaal. Het je opsluiten in een eigen kring. De eigenheid weer als richtlijn nemen. En dat is iets waar je erg voor moet uitwerken. Want het staat haaks op samenwerken. Dat betekent juist je weer terugtrekken. Hè? We kunnen het zelf wel af. We hebben je niet nodig. Nou, en dat is een misverstand dat gelukkig in Nederland al vanaf de middeleeuwen is bestreden. Efficiënt vergaderen, knopen doorhakken En vooral je wapenen tegen die identiteitspolitiek, dat zijn eigenlijk mijn voornaamste lessen. Met nog één kanttekening daarbij, dat die verhuftering, wat ik even liet vallen, dat doorslaande egoïsme, dat hoort hier ook bij, is daar ook wel mee verwant en dat is op zichzelf ook een probleem. Mensen zijn in het kader van hun zuilenopvoeding, ook socialisme en communisme, heel lang voorgehouden dat het echte leven, in ieder geval wat de religies betreft, na de dood begint. Dan het hemelse paradijs, dan volgen de beloningen. Het is hier sappelig geblazen en boete doen voor de erfschuld die we dragen, enzovoort, enzovoort. Maar je wordt beloond, het paradijs, en dan is alles helemaal voor elkaar. Het socialisme had zelfs het arbeidersparadijs aan te bieden. Dan kon je nog controleren of het klopte, allemaal dat verhaal. Dan was op aarde al een arbeidersparadijs, was het ook allemaal weer voor elkaar. Daar gelooft niemand meer in die letterlijkheid. Mensen hebben allerlei spirituele gedachten over hiernamaals. Daar markeert absoluut niet aan. Iedereen heeft daar, nou ja, een heleboel. Maar die concreetheid van de klassieke instituten, die zijn zelf daar ook op een gegeven moment mee opgehouden om daarover te praten. De kerk had het er nooit meer over in de 20e eeuw. Er werden vredesinstituten. Maar dat heeft nu geresulteerd in het met de vuist op tafel slaan van ik wacht niet tot later, want later is te laat. Hier en nu moet ik het hebben. En het is heel opmerkelijk, en dat zijn mijn laatste woorden, het is heel opmerkelijk dat in de bekende lijsten die ook in Nederland verschijnen van wat de populairste beroepen zijn, een opmerkelijke verschuiving heeft plaatsgevonden vorig jaar. Want elk jaar zie je zo'n lijst, er wordt dan een heleboel, ik geloof dat het Sociaal Cultureel Planbureau dat ook doet, het is een hele lange lijst op basis van enquête. Daar stond altijd traditioneel bovenaan de rechter. En er stond ook op de leraar en de hoogleraar was nummer 2. En de dominee die zat ook in de top 10 en de pastoor. He, dat zat daar bovenin. En dat is ineens vorig jaar is dat heel nadrukkelijk veranderd. Weet u wie nu nummer 1 is op die lijst? Welk beroep? De chirurg. En dat is heel opmerkelijk. Want de chirurg is degene die nu vanuit de techniek het eeuwige leven gaat bezorgen. De spiritualiteit heeft afgehaakt. Dat geloven we niet meer in die concreetheid. Maar nu doemt ineens de medische stand op. Met de chirurg on top. Die kan nu al, baby's die nu geboren worden, die maken de kans dat ze 130 worden. En er wordt al serieus wordt er gediscussieerd op congressen in de wereld over het eeuwige leven. Als je tijdig alle onderdelen vervangt, doemt het eeuwige leven op. Nu vanaf de kant van de medische stand. De ethiek holt daar mijlenver, of sukkelt daar mijlenver achteraan. Want het is natuurlijk een gigantisch, nou goed, daar gaat het nu helemaal niet om. Maar het is opmerkelijk dat de materialisering van het leven, identiteitspolitiek, je terugtrekken, aan je eigen trekken willen komen. En dus ook in de zin van, op aarde moet ik scoren, want later is te laat. Dat de toekomst in hoge mate bepaalt. En ook als je praat over samenwerken, in wat voor dimensies je dat moet voorstellen. En hoe de provocatie in de positieve zin, hoe dat dus kan blijven werken. Want dat hou ik vast, ideeënrijkdom, provoceren, om de tafel zitten of gaan wandelen. Ik zeg de hele tijd tafel als beeldspraak. Je hoeft niet echt op tafel te zitten, je kunt ook gaan wandelen. Doet niet toe hoe je dat doet, maar in ieder geval elkaar uitdagen. Want daar zijn we goed in en daar zijn ontzettend goede dingen uit voortgekomen. Ik lijk wel dominee. Dank u wel.
Ja, dames en heren, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste verjaardag van het IBP. Mijn opgave die zit erop, die was vrij overzichtelijk vandaag. Dus ik geef de regie nu aan Patrick van den Hurk. Want er moet nog even de foto gemaakt worden voordat de taart en borrel klaarstaan. Patrick, vertel maar, wat gaan we doen? Ja, het licht is lastig.
Maar ik heb net bedacht dat het handigst is als iedereen even zeg maar, voor die muur waar de uitgang in zit, richting die kant kijkt.
Ja.
Gaan staan en die kan ook kijken.
Ja. Ik heb nog één praktisch punt. Voordat jullie vertrekken, daarachter staat een tasje. Je mag allemaal eentje meenemen. Vergeet dat niet voordat je straks weggaat.
Ja. Yeah. deze mensen, dat we onder dat stuk zo tussen de pilaren. Ja, 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 ja. Dus ga er voor staan.
Maar niet zien
mensen. Ja, ga dan hiervoor staan. Dat is een